Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enige werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 26, het 8e en het 7e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Vers 8 en vers 7 van Psalm 26. Luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna willen we van Psalm 143, het 10e vers zingen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En daarna wordt u gelezen allereerst uit Leviticus 14, vers 1 tot en met 7. En daarna uit Psalm 51. Schriftlezing voor deze morgen komt tot ons allereerst vanuit Leviticus 14, vers 1 tot en met 7. En daarna vanuit Psalm 51, maar eerst luisteren we naar Gods wet en zingen we van Psalm 143, vers 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Leviticus 14, te beginnen bij het eerste vers. Daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: Dit zal de wet des Melaatse zijn, ten dagen zijner reiniging, dat hij tot de priester zal gebracht worden. En de priester zal buiten het leger gaan, als de priester merken zal dat, zie, die plaag der Melaatsheid van de Melaatse genezen is. Zo zal de priester gebieden dat men voor hem, die te reinigen zal zijn, 2 levende reine vogels nemen, mits gade cederhout en scharlaken en hyssop. De priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachte in een aarden vat over levend water. Die levende vogel zal hij nemen en het cederhout en het scharlaken en de hyssop en zal die en de levende vogel dopen in het bloed des vogels die over het levende water geslacht is. En hij zal over hem die van de melaatsheid te reinigen is, zevenmaal sprengen. Daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld vliegen laten. Tot zover Leviticus 14 en dan lezen we nu Psalm 51. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God. Gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust aan tot offeranden. Anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid. Aan brandoffer en een offer dat glans verteerd wordt. Dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze morgen, gemeente, is anders dan ik u al had aangekondigd, namelijk het zevende tot en met het negende vers van Psalm 51. Psalm 51, vers 7. Tot en met 9, het eerste gedeelte. We lezen daar Gods woord en onze tekst. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop. En ik zal rein zijn. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het woord. Heere, geef ons te beseffen wat een voorrecht het is dat wij in vrijheid mogen samenkomen om te luisteren naar uw woord. Op verschillende plaatsen in deze wereld wordt uw kerk vervolgd. Is er niet de mogelijkheid om in rust en in vrede bijeen te komen? En u schenkt het ons wel vanmorgen. En dat alleen al moet ons met verwondering vervullen. Tegelijk ook, Heere, doen wij u voorbeden voor de kerk die op allerlei plaatsen vervolgd wordt. En we denken aan de situatie in Pakistan, we denken aan andere landen, Noord-Korea, moslimlanden waar christenen in hun vrijheid beperkt worden, soms zelfs gevangen gezet worden of ter dood gebracht worden vanwege de naam van Christus. Heere, wil u uw kerk toch beschermen en bewaren? Wil u toch neerzien op hen die in gevangenissen kwijnen? En wilt u hen doen zien dat u het bent die staat ter rechterhand van uw vader, zoals Stefanus oog in oog met het lijden eenmaal de ogen mocht opslaan naar de hemel en mocht zien Jezus staande ter rechterhand van God. Want Heere, als dat gezien mag worden, dan geldt wat de psalmdichter zegt: in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Maar Heere, geef ons daar ook iets van te verstaan. Als wij in vrijheid mogen samenkomen, dan hebben we dat niet minder nodig. Dat onze ogen door uw genade gericht mogen worden op Jezus en Jezus alleen. En dan is het ook nodig, Heere, dat wij van u mogen leren waarvoor we hem nodig hebben. Geeft u ons daar onderwijs in. En wilt u vanmorgen uw woord gebruiken, Heere? U weet ervan hoe we hier zijn opgekomen. U kent degenen die met een biddend hart naar de kerk gekomen zijn. Of er voor hen ook deze morgen toch een woord bij mag zijn, of ze onderwijs zouden mogen ontvangen van hemelswegen. Heere, wil u dat onderwijs schenken? En wilt u aan zuchters onder ons doen bemerken dat u van hen af weet? We bidden u, Heere, voor hen die met veel vragen en in verwarring naar de kerk gekomen zijn. Er kunnen zoveel vragen zijn. En er kan ook in uw woord zoveel zijn dat ons niet duidelijk is. Maar laat het zo mogen zijn dat de prediking van vanmorgen onder de zegen van u misverstanden mag wegnemen, vragen mag beantwoorden, zielenraadselen mag oplossen. Heere, wij bidden van u of u uw woord wil gebruiken om zondaren stil te houden die altijd nog zonder u voortleven en daar rust bij kunnen vinden. Wil u hen krachtig roepen tot bekering? Als we iets nodig hebben, dan is het ook deze morgen het krachtige werk van uw geest. En wilt u dat paren aan de prediking van uw woord? Heere, laten uw kinderen ook onderwijs mogen ontvangen. We hebben vanmorgen opnieuw de psalm opgeslagen die David gebeden heeft en hij was een kind van u. En toch kwam hij in omstandigheden van troosteloosheid en duisternis door eigen schuld. En het zou precies de situatie kunnen zijn van iemand die u mag kennen vanmorgen onder ons. Iemand die door eigen schuld in duisternissen terechtgekomen is. En dan bidden we van u, Heere, mag er onderwijs bij zijn vanuit dit woord. Maar ook wanneer onze omstandigheden anders zijn. Wanneer we bewaard zijn voor een val in de zonde zoals David daarin gevallen is. Maar laat het dan toch zo zijn, Heere, dat in het leven van uw gelovigen mag gelden en meer mag gelden wat de apostel Petrus schrijft. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Mag hij dan dierbaar worden, die gezegende Heer Jezus Christus, die we vanmorgen zullen ontmoeten in het beeld van een stervende, leegbloedende vogel, die reiniging aanbrengt voor een melaatse zondaar. Heere, opdat een melaatse in zichzelf, bedekt met het bloed van de Heer Jezus Christus, mag heen gaan in vrijheid. En wat zou het, Heere, een eeuwig wonder van uw genade zijn, als er vanmorgen ook eens eentje zo de kerk uit mocht gaan. In die gestalte van die wegvliegende vogel, met het bloedwater nog op zijn veren. Heere, wil u dat schenken. Maar niet minder, Heere, dat wij, wanneer we nog blind over de aarde gaan, ontdekt mogen worden aan onze onreinheid en aan onze geestelijke melaatsheid. Niet om daarin te eindigen, maar wel omdat het zo onmisbaar nodig is om waarde te gaan zien in de Heer Jezus Christus als de reinigende zaligmaker. Heere, zo bidden wij om wat nodig is bij het luisteren naar de prediking van uw woord. Neemt u alles weg wat zou kunnen hinderen. Laat lichamelijke pijn die we met ons meedragen en ongemak ons niet hoeven storen. Geeft u dat afleidende gedachten en zorgen ons niet hoeven hinderen. Maar Heere, wil u boven alles alle geestelijke barrières wegnemen en slechten. We bidden of u wil geven wat nodig is in het spreken. Uw dienaar is een dwaas in zichzelf. En hij vermag van zichzelf niets. En hij kan ook vanmorgen het woord niet preken. Hij kan het niet eens brengen, Heere, tot het oor. Maar alleen als u het geeft, en daar bidden wij u om, mag de prediking dan helder en duidelijk zijn. Mag ze naar de zin en mening van uw geest zijn. Mag ze, Heere, gebruikt worden door u. En wilt u zijn met degenen onder ons die zorgen kennen. We bidden u voor de zieken. We bidden u voor degenen die onderzoek hebben ondergaan en nog verder onderzoek moeten ondergaan. U weet van de angst en van de vrees die dat met zich mee kan brengen. Van de zorg die dat kan geven. Heere, wil u geven het wonder om het in uw hand te leggen. O, dan moet u zelf brengen, Heere. Maar wil u dat ook doen? Dat we onze bekommernis op u mogen werpen. Dat bidden we u voor degenen die nog thuis zijn vanwege ziekte. Dat bidden we u voor degenen die in de kerk zijn, maar ook met ziekte te maken hebben, ontferm u zich. Wil u denken aan de rouwdragenden. En heel bijzonder denken we aan de familie Deurlo, die in de achterliggende week aan het geopende graf stond van een neef die zo heel jong om het leven kwam. Heere, wat een ernstige roepstem. Wil u geven dat die roepstem mag worden geheiligd aan veler harten. Maar wil u ook troosten, Heere, in het verdriet. Wil u de ouders troosten. Wil u ook onze broeder en zuster troosten en schenken wat ze nodig hebben. Zo dragen we alle rouwenden aan u op. Heere, wil u met de eenzamen zijn. Wil u ze sterken. En wil u onze gebeden horen, niet omdat wij het verdienen. Want wij staan schuldig voor u. Wij kunnen alleen de woorden van David maar overnemen. Gena, o God. Gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Hoor ons dan om Christus wil. Amen. Psalm 51, het zesde en het zevende vers zouden we gaan zingen, maar dat wordt gewijzigd in het derde en vierde vers. Psalm 51, vers 3 en 4 in verband met de andere tekst. 51, 3 en 4, terwijl u gelegenheid krijgt uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Psalm 40, het 8e vers willen we zingen na de prediking. Verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoekend elken stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder. O mijn God, bestierder van mijn lot, vertoef niet, hoor mijn klacht. Het 8e vers van Psalm 40. Geliefde gemeente, is het u? Is het jou vanmorgen te doen om onderwijs van de Heere? Want één druppel onderwijs van de Heere is meer waard dan 1000 preken. Gaat het ons om een plaats aan zijn voeten? Iemand zegt, waar is die plaats? Waar is het dat de Heere mensen wil onderwijzen? Hoe wil de Heere dat doen? Wel, dat wil de Heere op verschillende manieren doen. Als ik u zo een enkel middel mag aanwijzen dat de Heere daarvoor gebruiken wil, dan is dat inderdaad ook de prediking van het woord. Maar dan de prediking van het woord als de Heere die in zijn hand neemt. En als de Heere die gebruikt om met kracht te spreken tot uw ziel en om u onderwijs te geven. Maar niet alleen wil de Heere dat doen als het woord gepreekt wordt, ook als het woord door u gelezen wordt en overdacht wordt. Juist in de stilte, in het verborgene, zegt David, maakt gij mij wijsheid bekend. En dat geldt zeker ook in het biddende leven. Want juist in het gebed en in de gebedsworstelingen wil de Heere zijn onderwijs geven. Dat zien we heel duidelijk in Psalm 51. We zouden kunnen zeggen, Psalm 51 is een hartstochtelijke worsteling om Gods genade en om vergeving van Davids schuld. Maar in die worsteling om Gods genade krijgt David ook verdiepend onderwijs. En daar willen we met de hulp van de Heere deze morgen bij stilstaan. Als we bij vers 7 tot en met 9a van Psalm 51 schrijven, Davids gebed om Gods genade verdiept. Davids gebed om Gods genade verdiept. En dan letten we op 3 dingen. Allereerst op verdieping. Dat is vers 7. In de tweede plaats op verruiming. Dat is vers 8. En ik hoop straks duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel. En tenslotte vergeving. Dat is vers 9. 3 gedachten. Allereerst verdieping, vers 7, vervolgens verruiming, vers 8, en tenslotte vergeving, vers 9. In gedachten gaan wij vanmorgen, gemeente, opnieuw naar de paleiszaal van David in Jeruzalem. En vorige keer hebben we hem daar al zien liggen, zien worstelen om Gods genade. Toen we luisterden naar de boodschap van vers 3 tot en met vers 6. En als we nog even terugblikken op waar David toen om gebeden heeft, toen hebben we gehoord hoe David om te beginnen heeft gepleit op God zelf. Op bepaalde eigenschappen van de Heer. David hield, ontdekt aan zijn zonde, geen enkele grond over in zichzelf om op te pleiten. En wat David toen ging doen in zijn gebed was het anker uitwerpen uit zijn eigen schip, om het zo te zeggen, in de eigenschappen van God. En toen heeft hij gewezen op Gods barmhartigheid en op Gods goede tierenheid. En dat werd zijn pleitgrond. En toen heeft David het gezegd, als ik het in mijn eigen woorden nog eens mag weergeven: Heere, in mij geen enkele reden, maar wilt u het dan doen omdat u barmhartig bent? En omdat u goede tieren bent, omdat uw barmhartigheden vele zijn, de God op wie David pleit. Toen hebben we ook gehoord hoe David zijn schuld voor Gods aangezicht ging belijden. Hoe hij daar verschillende woorden voor gebruikte. Hoe hij die schuld ook onder de prediking van Nathan heeft mogen eigenen. Wat betekent dat, kinderen? De schuld eigenen. Wel, eigenen, dat wil zeggen dat je echt gaat erkennen, gaat zeggen en ook gaat weten dat het van jou is. Als ik met een voorbeeld mag zeggen, je zou aan het spelen zijn en een kind pakt iets van je af. Dan loop je naar dat kind toe misschien en dan pak je dat terug en dan zeg je: dat is van mij. Dat eigen je, dat behoort jou toe. Wel, nu gaat David in Psalm 51 ook iets eigenen. Maar niet iets moois. Hij gaat zijn zonde eigenen, zijn schuld eigenen, zijn ongerechtigheid eigenen. Kijkt u nog maar even mee, zo bij wijze van terugblik, hoe vaak David in vers 3 tot en met 5 het woord mijn gebruikt. Hij zegt: delg mijn overtreding uit. En vers 4, was mij wel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde, want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Dus die schuld wordt echt Davids schuld en die wordt echt Davids zonde. Soms kunnen mensen wel eens stoppen met de vraag: hoe wordt de Heer Jezus mijn zaligmaker? En hoe wordt de zaligheid mijn zaligheid? Hoe zal ik dat heil toe-eigenen of toegeëigend krijgen? Dat is een belangrijke vraag en ik hoop daar in de preek ook op terug te komen. Misschien is het wel uw vraag. Maar een van de pastorale opmerkingen die ik van tevoren zou willen maken, gemeente, naar u, juist wanneer deze vragen in uw hart leven, dat is de vraag: hebt u uw schuld ook al eens geëigend? Want dat is eerst nodig. Hebt u uw schuld al eens mogen, moeten eigenen voor Gods aangezicht? De schuld die hij belijdt. En toen hebben we tenslotte ook nog geluisterd naar de genade die David bevrijdt. Want David heeft gevraagd om een dubbele genade, zouden we kunnen zeggen. Hij heeft gezegd: delg mijn overtreding uit. En dat had de betekenis van: schrap mijn schuld weg. Schrap de inkt waarmee mijn schuld geschreven is in uw schuldenregister zo van het papier is weg dat het niet meer te lezen is. Dat het niet meer gezien wordt. En was mij wel van ongerechtigheid. En u weet nog wat dat betekende, dat wassen. Daar had David het beeld voor zich van een voller. Een wolwasser. Iemand die niet maar oppervlakkig iets even uitspoelt, maar die dat kneedt en treedt en spoelt en slaat en op allerlei manieren dat grondig en door en door en door reinigt. En we zagen, zo nam David zich waar, door de zonde zo verontreinigd in zijn gedachten en in zijn geheugen en in zijn verlangens en in zijn wil en in heel zijn bestaan, dat hij het ook nodig heeft om door en door en door gereinigd te worden. Dat was de genade die David alleen maar kon bevrijden. Dat was de genade die David nodig had. Toen zijn we aan het slot van de preek gegaan naar het het kruis van Golgotha. Waar in de wonden van de Heer Jezus Christus zo'n reinigende fontein geopend is. Waarin zondaren door en door wel gewassen kunnen worden, hoe vuil ze ook zijn. Maar Davids gebed is nog niet ten einde. Hij gaat nog verder. We zouden zelfs kunnen zeggen, Davids gebed wordt verdiept. En we komen bij onze tekst, vers 7. Kijk, tot nog toe had David gesproken over wat hij had gedaan. Wat hij had gedaan tegenover Bathseba, Uria, zijn onderdanen. Maar vooral wat hij had gedaan tegenover God. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Maar nu komt er verdieping in de belijdenis van David. Want nu gaat hij niet meer spreken over wat hij heeft gedaan, maar over wie hij is. Wie hij van nature is. David spreekt niet meer over de zonde die hij doet, maar over het zondige bestaan dat hij met zich meedraagt. Kijkt u maar in vers 7, daar zegt hij het in ontzetting. Want het woord Jezee is een uitroep van verwondering, van verbazing, maar hier van ontzetting. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Daar schrijft David over wat wij later zijn gaan noemen de erfzonde. Daar schrijft hij over dat begin van zijn zondige bestaan. Het is in Davids leven inderdaad zo dat hij, om het met dat bekende beeld te zeggen, dat hij van de bladeren naar de takken van de zonde gebracht is. En van de takken naar de stam en van de stam naar de wortel. En u ziet David bij het licht van Gods geest de wortel van zijn zondige bestaan en dan zegt hij het. Heere, in ongerechtigheid ben ik geboren. En in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dat is een gegeven, gemeente, wat we hier lezen in Psalm 51. Dat is ook iets wat we lezen in Job 14, die bekende vraag, wie zal een reine geven uit de onreine, niet één? En vanmorgen moeten we daar dan ook een ogenblik bij stilstaan, bij deze belijdenis van David. Waarom? Wat is praktisch gezien het gebruik wat we van dit vers moeten maken? Denk aan twee dingen. Het eerste wat wij moeten doen is uit dit vers en uit onze tekst van vanmorgen leren dat de erfzonde er is. Dat het inderdaad voor ons allen geldt. Ik ben in ongerechtigheid geboren. In zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat wij inderdaad allen worden geboren als een onreine uit een onreine. Dat vanaf het prilste begin van ons leven, vanaf de conceptie, de zonde ons bestaan doortrekt. Dat is een aangrijpende boodschap, gemeente. Dat is geen boodschap die een dienaar van het woord vreugde geeft om te preken vanmorgen. Maar het is wel een Bijbelse boodschap. En daarom moet ik het u vanmorgen preken. En daarom moeten wij het ook vanmorgen onder ogen zien. De werkelijkheid van deze dingen. De Bijbel is er duidelijk over. Vanaf het prilste begin van ons leven is ons verstand door de zonde aangetast. En is onze wil door de zonde aangetast en verkeerd geworden. En zijn onze verlangens door de zonde aangetast en onzuiver geworden. Is heel ons bestaan, om het met een Bijbels beeld te zeggen, melaats geworden. Zeker, het is ook waar wat een andere psalm zegt. Wat psalm 139 zo indrukwekkend onder woorden brengt over het begin van het mensenleven. Ik lees u dat voor uit psalm 139 vanaf het 14e vers. Daar staat, ik loof u omdat ik op een heel vreselijke, dat betekent een ontzagwekkende wijze, wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn gebeente was voor u niet verholen als ik in het verborgene gemaakt ben en als een borduursel gewrocht ben in de nederste delen der aarde. Daar zingt diezelfde David over het wonderlijke begin van ieder mensenleven, dat de Heere een mensenleven schept en met zijn almachtige hand weeft en borduurt. En daarom is ieder mens, ook ieder klein kindje, ook ieder kindje dat verwacht wordt, een kostbaar en een waardevol mens, want het is een schepsel van de Heere. Hij staat aan het begin van ieder mensenleven. En daarom mogen we inderdaad ook op Bijbelse gronden zeggen dat ieder mensenleven op deze aarde door de Heere gewild is. Maar al is dat aan de ene kant waar. En al mogen we dat ook nooit vergeten. Dat ieder mensenleven kostbaar is en teer is. Door de Heere gegeven en door de Heere geschapen. Dat de mens vooral zo kostbaar is omdat hij een kostbare ziel heeft. Een ziel voor de eeuwigheid. Het andere, wat diezelfde David in onze tekst van vanmorgen zegt, is ook waar. Dat de zonde zo'n verschrikkelijk spoor door een mensenbestaan en door een mensenleven trekt. En dat wij in de bron van ons bestaan al onrein zijn. Dat moeten wij, gemeente, vanmorgen vanuit onze tekst leren. Allemaal. En weet u waar David het vooral ging leren? Waar David het ook voor God ging belijden, daar waar hij zijn eigen zonde die hij gedaan had te zien kreeg. Daar waar hij aan die zonde ontdekt werd. Daar waar hij die zonde voor de Heere ging belijden. Daar wordt hij in zijn gebed door de Heilige Geest ook bij deze Bijbelse werkelijkheid gebracht. En dat is het tweede gebruik wat wij moeten maken van het begin van onze tekst van vers 7. Want deze dingen, de leer van de erfzonde, willen ons er niet toe brengen dat we deze dingen alleen maar zullen weten. Wat zou dat een koude en een harde godsdienst zijn? Als deze dingen worden meegegeven, als wij ze meenemen, als wij ze vertellen aan onze kinderen. En dat is het dan. Nee, de Heere wil dat wij met deze dingen op dezelfde plaats komen als de moeder van David en als David zelf. De moeder van David, zegt u? Ja, die moeder die David inderdaad in zonde en ongerechtigheid ontvangen heeft en ter wereld gebracht heeft, een onrein kindje. Maar Davids moeder wist dat al voordat David geboren werd, dat ze een zondig kindje in haar schoot droeg. En wat heeft die moeder toen gedaan? We lezen dat zo indrukwekkend in Psalm 22. Daar zegt dezezelfde David in het 11e vers: op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. En van de buik van mijn moeder aan zijt gij mijn God. Dus dat heeft die moeder gedaan. Misschien was het nog maar een jonge moeder. Maar ze heeft haar kleine jongen, haar ongeboren kindje geworpen op de Heere. Hoe dan? Wel, ze heeft het gezegd in het gebed: Heere, ik verwacht een kind en het is een onrein kind. Want wie zal een reine geven uit een onreine? Ik kan dat kind niet reinigen, Heere, maar u kunt het wel en mag ik het op u werpen? Moeders, doen we dat? Onze kleine kinderen werpen op de Heere. Ouders, vaders evengoed, doen we dat? Onze kinderen werpen op de Heere in het gebed. In de erkentenis van onze eigen machteloosheid. Heere, wij kunnen ons kind niet zalig maken, al hebben we wel een hele verantwoordelijkheid. Maar mogen we ons kind werpen, ons kleinkind werpen, grootouders? Overgrootouders, ons kleinkind werpen op de Heere. Daar wil ook dit gegeven ons brengen, op de plaats waar Davids moeder terecht kwam en waar David zelf terecht komt. Want die gaat het voor de Heere belijden. Hebben we dat al wel eens mogen doen, gemeente? Ook met deze dingen. Ook met die werkelijkheid van de erfzonde. Dat voor de Heere gaan belijden. Met de beden om zijn reiniging. Verdieping. Dat is het eerste. In de tweede plaats verruiming. We lezen vers 8. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Wat betekenen die woorden precies? Wel, daar liggen twee dingen in opgesloten. Het eerste wat er in dit woord ligt is dat David zegt: gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. Heere, het is u te doen om eerlijkheid. U hebt lust in een eerlijke, in een oprechte schuldbelijdenis. Niet in het naderen van de Heere met onze lippen. Zo zouden we natuurlijk ook kunnen bidden. Dat we misschien wel met hele mooie woorden, misschien wel met hele afgesleten woorden die we altijd al gebruiken, maar dat wij daarmee onze schuld belijden, zonder dat we er ook maar iets van voelen. Als u van de week bij de reformatieherdenking was, dan hebt u die uitspraak wel gehoord die student de Raaf aanhaalde van Calvijn. Over het gebed. Trof me eigenlijk weer de scherpte van Calvijns woorden. Maar een heilzame scherpte, als Calvijn zegt: als wij bidden om vergeving van onze zonde zonder berouw en zonder dat de zonde ons drukt, dan is ons gebed eigenlijk een onoprecht gebed. Dan is er geen waarheid in ons binnenste. En hoe vaak is het niet zo, gemeente, dat wij zo kunnen bidden aan het einde van de dag om vergeving van onze zonden. Dat we het zeggen: Heere, wil u ons onze zonden vergeven? Maar dat het niet ervaren wordt als schuld tegenover de Heere. Dat het ons ten diepste ook helemaal niet ter harte gaat of dat gebed verhoord wordt. Want even makkelijk sluiten we onze ogen en gaan we slapen. Dat het ons niet te doen is om een antwoord op dat gebed. Is dat een oprecht gebed? Kunt u met dat gebed in gedachten aan het einde van uw leven zeggen, ach, ik heb iedere dag gebeden om vergeving van mijn zonde? Of moet dit woord ons dan vanmorgen aanklagen en wijst het ons aan waar het op vastzit en waar de haper zit? Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste. En tot waarheid in het binnenste, in het hart. Ja, iemand zegt, dominee, wat moet ik dan doen? Als ik mijn zonde helemaal niet voel, helemaal niet ervaar, daar helemaal geen last van heb, moet ik dan maar niet meer bidden om vergeving van mijn zonde? Zou u dan die nood niet voor de Heere neerleggen? Zou u dat gebrek dan niet voor de Heere neerleggen in uw gebeden? Dat mag u zo heel eenvoudig en eerbiedig in uw eigen woorden zeggen. Dat u het voor de Heere neerlegt en zegt, Heere, nu weet ik met mijn verstand dat ik vergeving van mijn zonden nodig heb. Maar als ik eerlijk ben, dan heb ik helemaal geen last van mijn zonde. Dan voel ik geen enkele druk van de zonde. Dan heb ik de zonde nog wel lief ook. Maar wil u geven dat ik er echt belang bij krijg? Waarheid in het binnenste. Daar zegt David dus mee, gemeente, en ik ben nog steeds bij dat eerste facet, de eerste betekenis van vers 8. Daar zegt David dus mee, het gaat de Heere om oprechtheid van het hart. En juist als u of jij jezelf bij het licht van Gods geest mag leren kennen, iets moet leren kennen, dan ga je ontdekken, ja wat, niet dat je zo oprecht ben in het gebed, maar dat ik zo onoprecht kan zijn. Dat er zoveel bijbedoelingen kunnen zijn. Dat er zoveel gewoontegebeden kunnen zijn. Dan ga je toch vragen, Heere, geeft u mij waarheid in het binnenste? Maakt u mij waar? Dan mag je de Heer ook om bidden. We mogen de Heer om alles vragen. Al wat u ontbreekt. Wat zou het erg zijn, gemeente, als we dat gebed lieten liggen. Als we op een onoprechte wijze over onze schuld heen zouden vragen om vergeving. En zomaar zouden doorgaan. Eerlijk makende genade, want God heeft lust tot waarheid in het binnenste. Maar er is nog een tweede betekenis van dit achtste vers. En dan kom ik bij dat woord verruiming, wat ik schreef boven onze tweede gedachte. U moet daar David in gedachten nog eens zien worstelen. Daar ligt hij op de grond ongetwijfeld. Ik denk niet dat hij is blijven staan. Daar zal hij hebben gelegen op de grond in de belijdenis van zijn zonde. En daar worstelt hij om Gods genade, want David heeft het nodig dat de Heere die zonde gaat vergeven. En nu heeft David niet alleen beleden wat hij gedaan heeft, maar nu heeft David ook beleden wie hij is. In zonde ontvangen en geboren. En als David zo zijn hart voor de Heere mag uitstorten, dan is zijn schuld nog niet weg. Daar worstelt hij nog steeds om. Dat ziet u verderop in de psalm ook nog. Vers 11. Delg uit al mijn ongerechtigheden. Vers 16. Verlos mij van bloedschulden, o God. Dus die worsteling die blijft nog. En toch mag David hier iets ervaren van verruiming. Van ruimte die God gaat geven. Hoe dan? omdat David, terwijl hij daar worstelt om genade, toch ook mag weten: het is de Heere die mij eerlijk maakt. Het is de Heere die vreselijke tijd van 9 of 10 maanden lang dat ik zweeg en dat ik niet eerlijk wilde worden voor de Heere. Maar het is de Heere die tijd onderbroken heeft. En die het heeft gemaakt tot wat het nu is. Het is de Heere die mij brengt tot de belijdenis van mijn zonde. Het is de Heere die ervoor zorgt dat ik mijn schuld niet meer achterhoud, maar dat ik de dingen voor hem ga uitspreken. En dat is wat u zegt in het tweede gedeelte van vers 8. In het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. En dan is de schuld nog niet weg. Maar toch kan de Heere dan een bepaalde verruiming geven. Zo zou het kunnen zijn, gemeente, ook vanmorgen met iemand onder ons. Iemand die worstelt om genade. Iemand die bij die vergeving en bij de troost van de vergeving van zijn zonde maar niet komen kan. En zo ervaren moet dat de Heere hem daar brengen moet. Maar iemand die toch zijn hart voor de Heere mag uitspreken. Die toch eerlijk mocht worden voor de Heere en zijn schuld mag gaan belijden. En die in die schuldbelijdenis aan de ene kant geen rust vindt. Maar aan de andere kant toch wel eens ruimte van de Heere mag ontvangen. Die toch mag merken en toch mag belijden: Heere, u hebt me hier gebracht. Zou dat, gemeente, kunnen gelden voor iemand van ons? Ik weet niet waarom ik tegen alle voornemens in toch vers 7 tot en met 9 deze zondag moet preken. Maar zou het voor iemand nodig kunnen zijn, ook dit? Dat u in verbrokenheid van uw hart voor de Heere neerligt en nog maar geen rust vindt voor uw ziel. En misschien wel moedeloos wordt. Dat het woord van vanmorgen is zegt: kijk eens. Kijk nu eens naar dat God u eerlijk heeft gemaakt. Veracht dat niet. Rust er ook niet op. Dat moet ik u ook zeggen. Het gebed van David houdt niet op bij vers 9, bij vers 8. Dat gaat door in vers 9. Maar een van de Schotse uitleggers in zijn psalmenverklaring zegt het zo heel treffend bij dit vers: als God deze genade geeft, de genade dat hij u eerlijk ging maken, en dat het gebed om vergeving van je zonde niet meer een gewoontegebedje en wat woorden werden, maar dat het iets werd van de nood van uw hart. En dat er tijden zijn, en u zult het tegen niemand willen zeggen, maar dat er tijden zijn dat u in de binnenkamer bent, in het verborgene bent, thuis of misschien wel ergens in de vrije natuur uw hart uitstort voor de Heere. En dat u niet durft zeggen en kunt zeggen: mijn zonden zijn vergeven. En dat u toch mag ervaren en mag ondervinden: ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Zou u dan niet vragen om meer? Zou u dan de Heere niet erkennen voor wat hij u heeft gegeven? In het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Maar dan geldt aan de ene kant dat tegen moedelozen mag worden gezegd vanmorgen: let er eens op wat de Heere werkte. Erken zijn naam daar eens voor. Maar dan moet tegelijkertijd ook gezegd worden: de pijl ligt verder. U kunt met dat verbroken hart en die verslagen geest, al zegt David ervan dat het een offer is dat de Heere aangenaam is, Gods offers zijn een gans verbroken hart, door schuldbesef getroffen en verslagen. En dat offer kan Gods heilig oog behagen, in die zin dat het nooit door hem veracht is geweest. Laat dat moed geven, maar u kunt toch op grond van dat gebroken hart en dat verslagen hart niet voor God rust vinden. U hebt toch meer nodig? Dat ook. U hebt toch meer nodig van diezelfde God van genade. Wat dan? Vers 9. Ontzondig mij met hyssop. Onze laatste gedachte. Vergeving. Dan gebruikt David een heel indrukwekkend beeld. Daar moeten we vanmorgen nog even over nadenken. Ook een heel aanschouwelijk beeld. Ontzondig mij met hyssop. David denkt bij deze woorden aan de reiniging van een melaatse. U weet, melaatse, het was een ernstige ziekte in Israël. En nu was het zo dat soms door een wonder van de Heere mensen, melaatse mensen, toch gereinigd werden. Dat gebeurde in het Nieuwe Testament, dat gebeurde ook soms in het Oude Testament. En als nou zo'n melaatse gereinigd was, dan moest hij daarna, we weten dat uit de Bijbel, dan moest hij daarna naar de priester. En dan ging die priester hem helemaal inspecteren. En als zo'n priester dan had vastgesteld dat de melaatsheid echt weg was, dan moest daar ontzondiging plaatsvinden. En hoe gebeurde dat? Kinderen, dan moest een priester een grote aardenkruik neerzetten. En die kruik die moest gevuld worden met levend water. Dat is water uit een bron. Fris, helder water in die aardekruik. En dan moest zo'n priester daarna met twee vogels naar die kruik toe gaan. Twee reine vogels. En ik stel me zo voor dat een leviet die vogels aangaf. En dan kreeg zo'n priester zo'n reine vogel in zijn hand. En dan nam hij de eerste vogel en die slachtte hij. Het bloed van die geslachte vogel, dat stroomde dan zo in die aardekruik met water. En dat vermengde zich met het water. Daar kwam dus een soort bloedwater in. Als dat gebeurd was, dan moest de priester vervolgens hyssop nemen. Een hyssopstengel, en hyssop is een plant in het land van de Bijbel, die gebruikt werd als een soort kwast. En dan moest hij die hyssop dopen in dat bloedwater. En dan moest hij vervolgens 1, 2, 3, 7 keer sprengen met dat bloedwater over de man die melaats geweest was. Of over de vrouw die melaats geweest was. Zo iemand werd met een hyssopstengel 7 keer besprengd. Met bloedwater. En als dat gebeurd was, dan nam de priester de andere reine vogel. Want er waren 2 reine vogels gebracht. De ene was geslacht. Bloed in dat water gelopen. Dan nam de priester die andere reine vogel en die dompelde hij even onder in dat bloedwater. En dan ging zijn hand met die vogel daarin omhoog. En dan strekte hij hem uit naar de lucht en dan liet hij zijn hand zo open gaan. En dan vloog die vogel daar zo uit met het bloedwater nog op zijn veren, zo de vrijheid tegemoet. Die ene vogel ging vrij uit dankzij het bloed van die andere vogel. En hij had dat bloedwater nog op zijn veren. Wel, aan die gebeurtenis denkt David hier. En wat betekende die gebeurtenis dan? U zegt, ja, dat was een plechtige reiniging van de Melaatse. Ja, dat klopt. Maar dat had natuurlijk ten diepste zijn uiteindelijke vervulling in de Heer Jezus Christus. En evengoed als de Melaatsheid een beeld is van de zonde, is de reiniging van de Melaatsheid een beeld van de vergeving en de reiniging van de zonde. En hoe kon een Melaatse nu gereinigd worden? Wel, dat zag hij in die plechtigheid met die vogels. Dan zag hij dat er één reine vogel moest sterven. Dan zag zo'n Melaatse dat dat bloed van die reine vogel die gestorven was, op hem moest komen. Op hem gesprengd moest worden. Niet één keer, maar 7 keer. Getal van de volheid. En dan zag zo'n genezen Melaatse tenslotte dat daardoor het mogelijk was dat hij in vrijheid heen kon gaan. Zoals die andere vogel, die reine vogel, dankzij het bloed, met het bloedwater op zijn veren, zo de vrije open lucht invloog. Dat is een beeld, gemeente, van een zondaar. Dat is een beeld van iemand die het met David moet zeggen: Heere, ik ben melaats door de zonde. Maar wat heeft David nu nodig? En dat is ook verdieping in zijn gebed geweest. David zegt: Heer, ik heb het nodig dat u geestelijk gesproken precies hetzelfde doet als wat er voor zo'n Melaatse en na de reiniging van zo'n Melaatse moest gebeuren in de plechtigheid met die vogels. Het is zo nodig, mag ik het eens zo zeggen, dat een volkomen reine voor mij zal sterven. En het is zo nodig dat het bloed van de reiniging en de verzoening op mij gesprengd wordt. Dat ik er helemaal mee bedekt word. En dat ik dan, zoals die levende vogel, mag heen gaan in vrijheid. Kijk, David had gevraagd om vergeving. David had gevraagd om uitdelging. David had gevraagd om wassing. Maar hier in vers 9a bidt David ten diepste om bloed. Hier mag David zien door het verdiepende onderwijs van Gods geest. Er is bloed nodig om mijn zonde weg te nemen. Hier mag hij dat bloed inroepen. Hier bidt hij: Heere, wil u dat bloed sprenkelen over mijn zondige bestaan en over mijn aanklagende geweten? Wil u me zo rust geven? Wil u me zo vergeving geven? Wil u me zo geven dat ik in vrijheid mag heen gaan? Gemeente, net zoals ik het u de vorige keer preekte, preek ik het u nu ook, als David dit bidt. En als Gods geest David deze dingen heeft laten opschrijven, niet alleen voor David zelf, maar voor heel de gemeente van Israël. Voor de opperzangmeester, staat er aan het begin van Psalm 51. Voor de kerk der eeuwen. Dan ligt er in dit gebed ook een prediking waar David bidt en waar David vraagt. En wat misschien wel het gebed is geworden van iemand van ons vanmorgen. Dat is nou bij de Heere vandaan nog mogelijk. Dat een zondaar, een Melaatse zondaar, gereinigd mag worden. Door dat bloed. Dat hij besprengd mag worden. Door dat bloed. Dat hij dat bloed van de Heer Jezus toegepast krijgt aan zijn hart. En dat de Heere het op hem sprengt en zo persoonlijk toepast en hem zo persoonlijk rein verklaart dat hij mag heen gaan. Hoe? Met het bloedwater nog op zijn veren, maar in volkomen vrijheid. Vrij van schuld, vrij van zonde, vrij van ongerechtigheid. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Gemeente, daar is nou die ene reine vogel voor de dood ingegaan. Dat is nou de weg van de Heer Jezus Christus. Hij als een reine vogel, hij heeft zichzelf willen laten slachten boven een aardevat met water. Hij heeft zich willen geven, betekent dat, met het oog op de reiniging van melaatse zondaren. Dat was zijn doel. Dat stond hem voor ogen. Zo heeft hij gehangen aan Golgotha's kruis. Toen heeft hij ook gedacht aan Leviticus 14. Toen heeft hij ook die wet willen vervullen. En toen hij zijn eigen bloed langs zijn gezicht zag druipen en uit zijn handen zag druppen, toen heeft hij het gezien dat dat bloed als het ware drupte in een aardekruik, opdat het zondaren zou reinigen. En omdat nou die reine vogel die weg wilde gaan, kunnen melaatse zondaren gereinigd worden. Hoe? Als ze om het met die andere vogel nog even zo na te gaan, als ze ondergedompeld worden in het bloed van de Heer Jezus Christus. En als ze zo vrij uit mogen gaan, en dan raken ze dat bloedmerk hun leven lang niet meer kwijt. Want dat is waar ze dan in roemen en dat is waar ze van zingen. Dat is de vreugde des heils, waar David ook van gaat zingen. Gemeente, bent u? Dat is een hele diepe vraag. En toch een vraag die ik wil stellen vanmorgen. Bent u gewassen? Bent u ondergedompeld in dat bloed van deze reine vogel? Heb u de vrijheid uit hem mogen ontvangen? Die aardekruik met bloedwater, die wordt iedere zondag in de prediking nog in het midden van de gemeente neergezet. En wiens gebed is het vanmorgen? Ontzondig mij met hyssop. Heren, die hyssopstengel, die soort kwast van hyssop, doopt u hem in het bloed van uw eigen lieve zoon. En spreng dat bloed over mijn verzondigde leven, over mijn melaatse bestaan. Want dan zal ik rein zijn, gemeente. Dan zult u echt rein zijn. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zegen uw woord. Past u het zelf zo toe, dat schuldige zondaren meelaats in zichzelf gereinigd mogen worden door dat bloed van die levende vogel, door dat bloed van die reine vogel die zichzelf in de dood wilde geven, door dat bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, vergeef al het zondige en al het gebrekkige. En heb dank voor wat u schonk, ook vanmorgen. Zegent u de zondagschool, brengt u ons ook vanmiddag weer bijeen. Hoor ons uit genade. Amen. We zingen nog van Psalm 119, het 86ste vers. 119, vers 86 is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.